Welcome back, I descended, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het natuurlijk hebben over Google's aankondigingen bij hun jaarlijkse I.O. We gaan het hebben over Malta's plan om iedere inwoner AI geletterd te maken. En we gaan het hebben over een fout in het examen Duits dat mogelijk voorkomen had kunnen worden. In het hoofdthema gaan we in op een interessant onderwerp, namelijk cognitive offloading. Dus word je van AI lui en dom of kan je het ook slim gebruiken?
Sorry, ik zat even niet op te letten.
Was AI of niet?
Ja.
Hey, druk weekje gehad, Marcel?
Ik heb best wel een druk weekje gehad.
Okay.
Het is sowieso een gekke periode, dat weten alle docenten.
Ja, ja, ja.
Wij noemen het blok 4, periode 4. Uh-huh. Zoveel vrije dagen tussendoor.
Pinkster, hemelvaart, alles erop en eraan.
Pasen enzovoort. Ja. Maar ik was gisteren, Tom, had ik een hele drukke dag. Ik was een nieuwsbrief weer aan het maken. Uh-huh. En ik was in de middag op een school in Venlo. Nou, daar zit een hele groep docenten die de webinarserie volgt.
Ja.
En die begeleiden we ook tussen de webinarseries door tegenwoordig. Hè?
Mm-hmm.
En daarna had ik nog een Q&A voor mensen van de webinarserie. Dus het was echt een beetje
een lekker druk dagje.
Soort van bijscholingsdag. En dan wil me iets op, Tom, en dan wil ik toch heel even kort bespreken.
Ja.
Want die gedachte gaat vaker door mijn hoofd. Want wij zijn een beetje opgevoed met het model, als je iets wil leren als docent, dan ga je naar een studiedag. En punt.
Ja,
toch?
That's it.
Yeah. That's it. En wij weten al, en daarom hebben we die webinarserie natuurlijk ook een serie gemaakt. Ondanks dat wij allerlei workshops geven, maar dat is meer een inspiratieprikkel.
Mm-hmm.
Maar wil je echt wat bereiken, dan heb je ook wel herhaling nodig. Dat weten we natuurlijk altijd van het leren. Maar ik merk dus dat herhaling niet genoeg is op studiedagachtige momenten. En ik zag het gistermiddag gebeuren, en ik in Venlo zelf met live met de docenten, maar ook bij de Q&A. Dat mensen dan tussendoor toch nog even een zetje nodig hebben. En dat vind ik superleuk om te doen.
Ja.
Denk, dat hebben we wel uitgelegd, maar er zijn altijd nog drempeltjes. Of mensen die al gewoon ambitie hebben. En toen dacht ik, Tom, en dat is mijn conclusie, er zijn twee typen mensen.
Okay.
Reduceer de wereld even in twee.
Ja, lekker makkelijk.
Mannen en vrouwen, nee. Er zijn twee typen docenten. Er zijn docenten, en die zijn echt in de minderheid, die op zo'n studiemoment zo aangaan dat die zelf helemaal losgaan.
Mm-hmm.
En die kwam ik gisteren ook tegen. En die zeggen, ik heb dit plan, ik loop hier nog even tegenaan.
Ja, dus die komen thuis van zo'n studiedag en die gaan dan in de avond opprutsen, of die gaan die hele week daarna, daar hebben ze zo geïnspireerd, gaan ze helemaal aan de slag.
Juist. Ja. En ik weet niet of type docent doet de andere mensen wat tekort, want het ligt natuurlijk ook aan het thema en of je tijd hebt. Maar
zeker.
Ik maak het even simpel.
Ja.
Maar je hebt, en dat is denk ik de merendeel van de mensen, en merken wij denk ik ook, die komen met enthousiasme naar een webinar of naar een workshop, staan helemaal aan, gaan de volgende dag naar hun les, hebben het druk, moeten nakijken, weet ik veel wat.
Ja.
En dan drie weken later denken ze, oh ja. En dan is het weer weggezakt.
Ja.
En wat ik heel erg merk, we hebben nu die certificering erop zitten voor het eerst. En daar gaan mensen echt wel op aan. Docenten zijn net leerlingen wat dat betreft, die stok achter de deur of die beloning zeg maar van een certificaat die helpt. Wat nog meer helpt is dat er een opdracht aan gekoppeld is.
Mm-hmm.
En ik zou dat gewoon even de ether in willen slingeren als algemeen advies. En wij gaan dat ook opnemen in het najaar. En we hebben dat nu al bij de gevorderde, maar wat mij betreft ook bij de basis. Als je als school docenten naar het basiswebinar stuurt, want er gaan best wel wat groepen meedoen, zorg dan dat ze niet alleen dat diplomaatje halen op het eind, maar zorg dat ze vanuit ieder webinar ook daadwerkelijk iets in de lessen moeten gaan doen. In hun onderwijspraktijk. Want daar is die basisserie voor bedoeld. En we hebben daar nu best wel wat leuke afspraken lopen met scholen, die dan ook dat live begeleiden door mensen die al gevorderd zijn. Dus een groep nieuwe mensen zit naar webinar 1 te luisteren en die leren daar iets. Bijvoorbeeld een chatbot bouwen. En die gaan ook de weken daarna chatbots gebruiken in de lessen en daarop terugkomen. En wat werkte er wel, wat werkte er niet. En het viel mij gisteren gewoon op en ik kreeg het vanochtend naar jou toe. En ik dacht, ik wil dat toch eens even hardop benoemen. Omdat het zo voor de hand ligt om gewoon een workshop te doen en denken zo, nu zijn we er.
Ja, en wat ik nog wel positief vind aan workshops, zo probeer ik het zelf ook vaak in te steken. Ik probeer mensen te inspireren van, hé, dit kan allemaal, maar ga dan zelf ook eens even aan de slag met iets wat je daadwerkelijk iets aan hebt komende week al.
Juist.
En als je dat hebt ervaren, dan ga je het hopelijk ook vaker doen. Maar precies wat je zegt, ik zie het zo vaak, mensen zijn geïnspireerd en dan stopt het eigenlijk. Dan weten ze niet precies hoe ze verder moeten, of dan krijgen ze het niet in hun normale workflow of iets dergelijks. En dus dat moet je erin bouwen.
Ja, en docenten, maar ja, dat is het excuus zo oud als de mensheid. Die hebben het gewoon druk.
Ja, zeker. Nee, absoluut.
We zeiden het net zelf, hè, dit zijn korte weken waarin je net zoveel werk moet doen. Leuk die vrije dagen, maar het werk wordt er niet minder op. Dus het moet meer in minder tijd.
Ja.
En ga jij dan nog actief aan de slag?
Ja.
Dus dat wilde ik even meegeven, omdat ik had gisteren daar dan rij je terug en dan ga je een beetje zitten mijmeren. en zo kwam ik tot deze gedachte. Ja. Hey Tom, maar jij zei in de intro, dat vond ik wel mooi. Jij zei, we gaan het natuurlijk hebben over Google's aankondigingen. Ja. En toen dacht ik, hoeveel van onze luisteraars hebben we afgelopen dinsdag om 7 uur YouTube aangezet en de livestream gevolgd?
Goeie vraag. Denk jij één?
Ja, ik weet ook wie.
Ik denk veel meer dan één.
Eén.
Oké, wie dan?
Ik.
Oké. Nee, er zullen echt veel meer. Die livestream had tonnen mensen die keken al live. En toen hebben we nog iets van 8 miljoen mensen hebben teruggekeken. En ook de Google is een van de grootste bedrijven ter wereld. Volgens mij top 3 of zo.
Die tweede grote bedrijf van de wereld.
Heel veel natuurlijk met AI. Dus ja, ik denk dat een hoop mensen dat hebben bekeken van onze luisteraars, hoor.
We gaan een poll uitzetten.
Leuk.
Hey Tom, Google hield deze week, voor de mensen die dat niet hebben gezien, zijn jaarlijkse I.O. En dat is eigenlijk een ontwikkelaarsconventie waar ze alle nieuwe producten eigenlijk laten zien. Zo kun je het volgens mij het beste samenvatten.
Mm-hmm.
En kwam met ruim 100 aankondigingen tegelijk. Nou, tegelijk als in, het duurde 1,5 uur of zo. Ik ben na 75 ongeveer gestopt ook. Het nieuwe Gemini 3.5 Flash model is direct beschikbaar. Zit gewoon in je app. Het is sneller en ogenschijnlijk goedkoper. Komen we zo op terug, hoop ik. Dan de concurrentie en gebouwd voor agentische taken. Oftewel zelfstandig volledige taken uitvoeren. Daarnaast werd Gemini Omni gelanceerd. Een model dat input uit tekst, beeld, geluid, video accepteert. En daar vervolgens weer bijvoorbeeld video's van maakt. Dus je kunt er alles in stoppen en daar kan straks ook alles uitkomen. Verder, Google Search krijgt vibe-code ingebouwd. Dus als je in Search vraagt om voor jou een eigen mini-appje te bouwen, dan doet hij dat. En Gemini Spark werd onthuld. Een persoonlijke 24/7 AI agent die in de cloud blijft draaien. Wat een zin. Gaan we zo toelichten. En je mail, agenda en documenten beheert. In het voetspoor van onze veel geprezen en benoemde en gevaarlijke OpenClaw. De reacties uit de techpers waren opmerkelijk lauw. Veel demo's, veel beloften en weinig wat echt overtuigde. Het was meer een opsomming dan een doorbraak.
Ja, en daar kan ik me heel goed in vinden.
Kan je het vinden? Ik denk wel goed, want het was een hele korte samenvatting. We hebben er, denk ik, de 4 belangrijkste dingen uitgehaald. Wel goed om ze heel even kort iets meer toe te lichten, want er kwamen nog wat termen langs.
Ja, absoluut. Wat springt er voor jou uit?
Dat je een vertaalmachine nodig hebt om die namen van die nieuwe modellen. Ik denk dat voor mij Omni eruit springt, maar laten we eens even een volgorde doen.
Okay.
Niet zozeer dat nu al indrukwekkend is, maar omdat daar een idee achter zit, waar ik denk ik wel enthousiast voor ben. Gemini 3.5 Flash.
Mm-hmm.
Wat is het, Tom?
Dat is het nieuwe middelmodel, als ik het zo mag zeggen. Dus niet het top-tier model, maar het middelmodel van Google. En het is hartstikke snel en het is redelijk goed.
Ja, dus wij even voor de duiding. Die 3.5 is interessant, dus gewoon de nieuwste naam, hè?
Ja.
Nieuwste nummertje. Maar wij gebruiken die flashmodellen best wel veel in onze apps.
Ja.
Omdat het en goed is, relatief goed. Het is niet top, maar het is goed genoeg voor de meeste taken. En het is snel, want het is een flashmodel. En het is ook goedkoop. En ik zei net in de aankondiging, ogenschijnlijk goedkoop. Want gek genoeg hebben ze dit veel duurder gemaakt. Vind ik heel vreemd van Google. Ze hebben de prijs echt over de kop gegooid en nog steeds, qua tekstoutput is dat niet zo spannend, maar het is wel duurder. En ogenschijnlijk goedkoop, omdat het goedkoper is dan bijvoorbeeld OpenAI's modellen. Maar ze hebben ook testen gedaan en het heeft ongeveer 4-5 keer zoveel tokens nodig voor hetzelfde klusje. Dus dan betaal je uiteindelijk net zoveel. Dus underwhelming, zou ik zeggen.
Behalve de snelheid, dat maakt wel echt uit. Als je nu naar Gemini gaat en je vraagt iets, dan krijg je echt zo snel een antwoord. Dat is best wel fijn.
Maar is snelheid altijd fijn?
Als je deze podcast nu een keer 2 luistert en die zin van jou, Marcel, dan ja, de snelheid is wel over het algemeen fijn, maar ik heb wel nog straks met een praktijkexperiment wat ik heb gedaan, dat je ook soms bang moet zijn als het te snel gaat. Maar daar kom ik straks op terug.
Okay. Ja, het is wel indrukwekkend snel, dat ben ik met je eens. Hey, dan diegene die ik, toen je mij net vroeg had, vind je het indrukwekkendst. Mm-hmm. Gemini Omni,
ja.
Want mijn grote held, zeg ik eigenlijk zonder cynisme, Demis Hassabis. Toch een beetje de redder in het vage AGI-landschap. Een man die al 20 jaar hetzelfde zegt en daar heel systematisch naartoe werkt met ook nog iets van ethiek in zijn harsens, denk ik.
Mm-hmm.
Die kwam 2 keer het podium op en de eerste keer vooral om zijn visie op waar AI heen gaat te duiden. En taalmodellen waar wij het eigenlijk voornamelijk over hebben, zoals bijvoorbeeld ChatGPT of Gemini, die worden steeds indrukwekkender, die worden nog steeds beter. En OpenAI en Anthropic zetten volledig in op, we gaan het volledig halen met dat type model.
Ja.
En Demis Hassabis zegt, nou, ik denk dat er iets anders nodig is. Ik denk dat een taalmodel nooit genoeg kennis over de wereld heeft. Snapt hoe de wereld echt werkt, puur op basis van taal.
Ja.
En je kan de taal veel halen, maar dat ding krijgt geen ervaringen over bijvoorbeeld hoe een appel valt of zo.
Mm-hmm.
En daar heb je wereldmodellen voor nodig. Een hele tijd geleden hebben we het wel eens over Genie gehad. Dat was het wereldmodel. Nu hebben ze er Gemini Omni van gemaakt. En het is een soort van videomodelletje, lijkt het. In die zin dat je een prompt kunt geven en dan komt er een soort video uit. En in dat opzicht is het in de praktijk volgens mij nog niet zo indrukwekkend. Maar waar ze heen gaan, en het idee is eigenlijk niet zozeer, het is een videogenerator. Maar het is een model dat gewoon de wereld snapt en de wereld kan simuleren.
Ja.
En een video is natuurlijk een simulatie van de wereld. En dat kan het op allerlei manieren doen. Je kan het tegen kletsen, het kan ook video's bekijken, het kan plaatjes bekijken. Kan straks ook plaatjes en tekst genereren.
Ja.
Alles uit.
Volgens mij was de quote die ze hierbij zetten, create anything from any input.
Juist.
Nou, dat is een hele hoge, grote visie natuurlijk. En ik zat, want ze lieten wat voorbeelden zien van video's en dergelijke, dat ze hun eigen hoofd erin hadden. Ik dacht meteen van, oh, ik ga straks allerlei mooie uitlegvideo's maken met mijn hoofd erin. Dan denk ik meteen van, hey, dat is handig voor het onderwijs.
Ja, en ik heb mijn eigen testje waarvan ik vrij zeker weet dat taalmodellen nog jagged zijn, dat ze niet zo handig zijn in sommige dingen. En dat komt omdat ik in de ALO werk en we met motoriek te maken hebben.
Ja.
En een taalmodel begrijpt gewoon niet zo goed hoe motoriek werkt. Want het heeft alleen maar taalverbanden tussen lopen, linkerbeen, rechterbeen, rechterarm. En als je dan vraagt, maak een plaatje of maak een video van iets wat ze nog niet kennen, ja, dan gaat dat valikant mis. Dan heeft iemand opeens 3 armen of anatomisch onmogelijke dingen.
Ja.
En zo'n omni-model zou dat wel moeten gaan gebruiken.
Ah, zie je toch ook met afbeeldingen? Daar zijn we er nu al overduidelijk dat je geen 6 vingers meer ziet. Dat gebeurt gewoon niet meer. En dat gaat met video's ook gebeuren.
Ja, maar met plaatjes had je, en daar heb ik vorige week echt een eye-opening epiphany met collega's voor. Ik heb namelijk, ik ben onder andere verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor stoeien. Stoeispelen.
Ja. Ja.
En dat zijn 2 mensen die met elkaar aan het stoeien zijn. Dat zijn natuurlijk hele complexe plaatjes.
Ja.
En tot nu toe konden we die nauwelijks genereren. Ik kreeg echt onzin.
Mm-hmm.
En nu kreeg ik met het nieuwe model van OpenAI, de plaatjesmodel, kreeg ik gewoon echt goede plaatjes.
Ja.
Schrikbarend goede plaatjes. Toen dacht ik, hé, maar dat is wel toch ook een soort omni-model aan het worden dan. Maar goed, we wijden heel lang uit. Maar de visie van Demis is, zo'n omni-model heb je nodig om de wereld echt te leren begrijpen. En ik vond het een interessant gegeven. Verder kun je er volgens mij als in de praktijk niet per se heel veel mee nu.
Ja.
Google Search krijgt Vibe-code ingebouwd.
Ja, nou, daar hebben wij natuurlijk al gezegd. Iedereen gaat uiteindelijk Vibe-code omdat het zo laagdrempelig gaat worden. En nu gaan ze het zelfs in Google Search toepassen. Volgens mij eerst nog in Amerika, maar ja, je merkt gewoon hoe groot dit gaat worden. Dus iedereen gaat Vibe-code uiteindelijk.
Ja, en ik zag een paar volgens mij educatieve voorbeeldjes. Dus jij zegt dan in Search, hey, hoe zit het eigenlijk met de stelling van Pythagoras?
Ja.
En dan krijg je niet 10 blauwe linkjes waarvan de helft gesponsord is.
Ja.
Of zo'n overview met wat tekst.
Mm-hmm.
Maar het ding zegt dan, je krijgt een plaatje te zien, volgens mij vrij standaard. En ik heb het een paar keer getest. Je krijgt een stukje tekst. Daaronder krijg je dan een gegenereerd plaatje te zien. Of een gezocht plaatje van bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras. Daaronder weer een stukje tekst. En dan moet je, flashes heel snel, moet je toch 10 seconden wachten of zo. En dan genereert hij een app waarmee je dan interactief dingen kan doen.
Ja.
Eigenlijk een beetje wat je bij die visuals van Claude ook al
en
kan.
En die kan je dan weer heel makkelijk delen met andere mensen. Echt wel gaaf hoor.
En daarop door itereren. Dus ja. het komt allemaal bij elkaar. Dus in ChatGPT gaan heel veel mensen nu zoeken. En nu in Search gaan mensen nu appjes bouwen. Dus het wordt straks gewoon. De interactie met je computer is gewoon AI. En nu noemen we dat nog Google Search of ChatGPT. Maar straks is dat gewoon het ding waar je tegenaan kletst.
Ja.
Dus dat vond ik best wel gaaf eruit zien.
Ja.
En dan de Gemini Spark.
Ja,
Spark.
Ja, het is eigenlijk gewoon je persoonlijke assistent. Zoals wij hem ook hebben uitgelegd in OpenCloud. Dus het kan in je agenda, het kan in je e-mail, het kan allerlei dingen voor je doen. En ja, daar zie je dat alle grote AI labs naartoe werken.
Ja, en Google als laatste zou ik zeggen, terwijl die eigenlijk de beste infrastructuur hebben.
Ja, want die anderen werken allemaal met Google Calendar en Google E-mail. Precies. En zo, hè?
En wij vonden het al vrij lang bizar. We begonnen met Microsoft Office. Die hebben dat nota bene, dat programma, die krijgen we niet voor elkaar om dat fatsoenlijk te integreren in Copilot. Nee. Het begint langzaam te komen. Ja. Maar dat hadden wij 2 jaar geleden al verwacht. En Google doet eigenlijk hetzelfde, terwijl het voor hun toch een koud kunstje zou moeten zijn. Maar misschien hebben ze ook veel te verliezen. Dus ze rennen allemaal OpenClaw achterna. Wat
zeker.
Ook wel chapeau is voor die gekke Zwitser die dat bedacht heeft.
Ja, maar dit zat eraan te komen, je persoonlijke assistent. Ja. En het is er nu nog niet volledig, maar dat gaan we in de komende jaren natuurlijk zien.
Hey, even uitzoomen, korte duiding. Google, want wij zijn AI voor onderwijs. Mm-hmm. Maar Google is wel zo'n gigantische speler dat we dachten, we moeten deze nieuwtjes toch even brengen. Maar als je uitzoomt, Tom, wat is jouw conclusie? Wat zie je dan, de strategie van Google?
Google is zo'n groot bedrijf dat het echt op heel veel verschillende dingen inzet. Mm-hmm. Dat is enerzijds gevaarlijk, omdat het dan heel diffuus wordt. Maar het biedt ook heel veel kansen van, ja, dan hoef je er maar een paar te raken en dan heb je echt een hit. Bijvoorbeeld, wij zijn groot fan van Notebook LM. Dat is echt een hit waar ze op hebben ingezet. Ja, verder is Google gewoon een van de grote partijen die als eerste bij AGI kan komen. En dat heeft heel veel impact op het onderwijs.
Ja, en ze hebben ook allerlei educatietoepassingen natuurlijk.
Zeker.
Misschien goed om even te noemen. We hebben steeds meer vrienden van de show. Een van de vrienden, ik zoek even heel beetje snel het juiste mailtje op, is Kim van Veenendaal. Mm-hmm. Misschien wel leuk om eventjes te noemen. Want Kim is vanuit Edu Widgets. Degene die in Nederland en België dat een beetje draait. En zij doet ook allerlei dingen. Het is wel leuk om even op eduwidgets.com te kijken. Want daar kun je ook deelnemen aan een appgroep, net zoals die edu-appgroep, waarbij je lekker dingen kan uitwisselen. Ze doen daar allerlei webinarachtige situaties. En zij organiseert ook hackathons.
En dan specifiek voor Google, toch?
Gemini-achtige hackathon, precies. Ja. Dus ik denk, leuk om even te noemen, want zeker, het is een soort van conculega. Ik denk dat zij hartstikke leuke dingen doen. Dus kijk daar vooral eventjes naar. Zij is volgens mij geen lid van Google, maar we waren even aan het duiden. Het was even een zijspoortje. Ja. Zoals ik het zie, Tom, ze schieten met hagel. Wij kijken natuurlijk vooral naar de frontier dingen die dan een beetje tegenvallen nu. En naar de strategie die daarachter zit. Ze hebben ook 96 artikelen voor hoe kun je makkelijk schoenen kopen met AI. En weet ik veel, dat vind ik niet zo interessant. Nee. Maar het is wel een gigantische speler. Dus ik ben benieuwd waar het heen gaat.
Ja, zeker. Poeh, genoeg over Google. Dat was een flinke. Gaan we even naar Malta. Malta is het eerste land dat een nationale deal sluit met OpenAI. Iedere burger...
Iedere.
Krijgen daar een jaar lang gratis toegang tot ChatGPT Plus op voorwaarde dat ze eerst de gratis cursus AI for Everyone van de Universiteit van Malta afronden. Die cursus behandelt wat AI is, wat het wel en niet kan en hoe je het verantwoord gebruikt thuis en op het werk. De eerste fase start deze maand al. Ook Maltese burgers in het buitenland kunnen meedoen. Het programma valt onder het OpenAI for Countries initiatief, waarbij OpenAI met nationale overheden samenwerkt aan de landelijke AI-adoptie.
Ja, is eigenlijk wat wij volgend jaar gaan doen voor Nederland.
Ja, klopt.
Alle Nederlanders volgen onze webinarserie.
Oh,
krijgen
met
daarmee...
onze scholing.
Juist.
Dat zou mooi zijn.
Dat zou mooi zijn, hè? Ja, dit is toch een bizar nieuwtje?
Dat is echt een bizar nieuwtje.
Want het gaat over iets meer dan 500.000 mensen. Uh-huh. Dus ik neem aan dat het dan 18 plus is of zo. Weet ik niet. Ik ken Malta niet zo goed. Maar klein land, maar toch ook weer niet zo klein.
Ja.
Gaat om gigantisch veel mensen. Ja. En ze hebben, wat zei jij van tevoren, vond jij wel sterk. Het is wel zo dat je krijgt dat niet zomaar. Je moet eerst je cursus doen.
Ja,
dus je moet
ik vind dat heel erg goed.
AI geletterd zijn en dan krijg je een jaar toegang.
Ja.
Daar zit toch wel een potje visie achter voordat je dat...
Nou, zeker. Ja, en ze hebben denk ik ook naar ons geluisterd. Want wij zeggen de laatste tijd van betaalde accounts echt een heel stuk beter dan het gratis account op dit moment.
Ja, en wij zeggen ook wel eens, je moet niet afhankelijk worden van... Hè, dat zeggen we vooral in Nederland. Mm-hmm. Dus in Nederland gaat dit nooit gebeuren, want er is dan gigantisch protest. Maar dan is het OpenAI.
Ja.
Ik denk, ja, dat snap ik. Een soort vendor lock. En je hebt dan allemaal hetzelfde programma. Maar aan de andere kant, dit is zo'n belangrijke technologie voor iedereen. Dan hebben ze nu even een keuze gemaakt. Maar iedereen heeft wel toegang tot een goed model en krijgt ook nog uitleg. Die winst vind ik veel groter dan dat ze persoonlijk, dan dat ze dan een jaar aan OpenAI vastzitten. Maar dat ben ik. Ik denk niet dat iedereen het met me eens is. Maar
yeah.
Ik zie dan graag de netto-winst eventjes voor me.
Ja, precies.
Ik vind het spectaculair nieuws.
Ja.
Gaat in Nederland niet gebeuren. De boodschap die ik daarachter proef, is dat er dus ook landen zijn die niet bang zijn, maar gewoon doen. En dat wij in Nederland op onderwijsgebied ook gewoon eventjes wat meer gas mogen geven. Ook top-down wat mij betreft, vanuit de overheid.
Zeker.
Zoiets?
Ja. Ja, en misschien niet eens van alleen vanuit de overheid, maar je kan dat ook vanuit een school doen of vanuit
zeker
een onderwijsinstelling.
Zeker. Ja, omdat dit een land is, dacht ik, doe hem even top-down.
Ja.
Hey, Tom, in de VWO-examenweek kwam aan het licht dat het examen Duits een fout bevatte. Trouw bericht daarover en plaatsen daar de kanttekeningen bij dat scholieren ook wel eens wel even bij zichzelf te raden mogen gaan. Op zich geen schokkend nieuws, want examens worden door mensen gemaakt en elk jaar verschijnt voor verschillende vakken wel een aanvullend correctievoorschrift. Ik kan hem op examenblad vinden, dat is altijd wel leuk.
Ja.
De vraag die je in 2026 wel mag stellen: met de AI-hulpmiddelen waar we nu over beschikken, hoort zo'n correctieronde achteraf eigenlijk nog steeds bij het normale werk?
Ja, ik vond dit dus een interessant nieuwtje. Ik dacht eerst van ja, waarom is dit nieuws? Mensen maken zo'n toets. Waarschijnlijk doen ze dat met best veel mensen. Laten ze het ook nog testen. Ja, het is dan nog wel balen als er dan een foutje uitkomt. Maar dat gebeurt gewoon soms. Maar toen dacht ik van, maar wacht eens even. Dit wordt gemaakt door echt tienduizenden mensen. Mogen we niet gewoon verwachten in 2026 dat de kwaliteit gewoon volledig goed is? Kunnen we niet AI gebruiken om dat te voorkomen? Dus wat ik ging doen is aan Codex vragen. Dat is de super app van ChatGPT.
Super app.
Super app.
Super app.
Hoe kunnen we dit nou voorkomen? Nou, toen ging dat ding dus met mij brainstormen, met me meedenken. En uiteindelijk had het een plan opgesteld met een prompt van meer dan één A4'tje. Waarin het onder andere ook zei van, hey, we gaan met verschillende agents gaan we die toetsen gaan we beoordelen. Dus dat een agent bedacht
tuurlijk
voor de inhoudelijke, of het inhoudelijk goed in elkaar zat. Eentje op de correctievoorschriften, eentje over berekeningen en dergelijke. Eentje over bronnen volgens mij. Dus
ambiguïteit misschien.
Ja, daar had het allerlei profielen voor geschreven voor die verschillende agents. En toen zei het ook van ja, ik kan die dingen allemaal zelf downloaden en zo. En het had een heel plan gemaakt. Dus toen zei ik van oké, ga maar aan de slag. Ga maar eens zo'n examen beoordelen of het allemaal inhoudelijk correct is en of we dus geen aanvullend correctievoorschrift nodig hadden. Toen is het voor één examen, Marcel, 4 uur bezig geweest. Dus het heeft echt heel hard aan. En je kan ook meelezen wat het allemaal aan het doen is en wat die sub-agent is.
Examen mag je toch maar 2,5 uur over doen.
Dat was leuk. Ja, precies. Hadden we even een tijdlimiet. Maar
onvoldoende.
kwam dus na 4 uur terug en de main AI die gaat dus alles nog samenvatten. En kreeg ik dus een rapportage van, wat was het, ongeveer 20 pagina's volgens mij. En daar kwamen dan volgens mij bij, ik begon dan even met economie-examen, omdat ik daar een achtergrond in heb, kwamen eigenlijk 2 vragen naar boven van, hey, bij deze 2 vragen zouden de docenten echt nog even goed naar moeten kijken of het correctievoorschrift daar wel in klopt. Ja. Ja, jij zegt ja van, ja, dit is heel logisch.
Ja, dit is raar dat het nog niet gebeurd is.
Ja. Nou ja, ik vond het een heel leuk experiment. Ik wilde gewoon even kijken, is dat ding al op zo'n niveau dat het dat kan? Dus toen heb ik dat voor economie gedaan. Toen zei ik van, hey, ga het nu ook voor al die andere dingen doen. Want je weet gewoon welke examens zijn geweest. Zoek dat even op, download alles, ga aan de slag. Toen had ik dus gedacht, ja, dan moet ik 24 uur later terugkomen. Toen was het dus na ongeveer 1 uur al klaar. En toen gingen bij mij alle alarmbellen rinkelen van, hou eens even, dit is te snel. Waarschijnlijk, dus ik ging die rapporten kijken. Toen waren die rapporten dus slechter.
Ja.
Heb jij enig idee hoe dat kan?
Nee.
Nou, ik dacht dus juist van, bij mensen zou dit het geval kunnen zijn, omdat die lui worden of moe worden of iets dergelijks. Maar zo'n machine moet gewoon aan de slag blijven kunnen, zou ik denken. Dus ik ging ook vragen van, hey, Codex.
What the hell?
Wat heb je gedaan?
Ja, vriend.
Ja, vriend. Het is niet wat we. Ik wil dat je 24 uur voor mij gaat werken. Niet dat ik na een uur opeens dingen. Toen zei hij dus ook gewoon heel eerlijk van, oh ja, ik dacht als je dan mij zoveel taken geeft voor zoveel dingen, nou ja, dan dacht ik van ja, dan ga ik een beetje wat snellere routes nemen. En dan kan die agent kan dit en dit wel allemaal tegelijk doen. Dus het gaf gewoon toe van, hey, ik heb het helemaal niet goed gedaan. Dus toen zei ik van, oké, hoe moet ik jou dan beter prompten voordat je dit wel allemaal gaat doen? En toen had hij dus weer een soort van plan opgesteld voor zichzelf. Van, hey, we gaan dit helemaal serieel doen. Ik mag niks parallel doen.
Ja, je moet heel goed prompten dan.
Maar dat ding helpt mij daar dus heel erg bij. En ja, waarom ik het vertel, is eigenlijk, drieledig. Ten eerste, ik vind het inhoudelijk heel interessant. En dit is ook wat ik bij workshops, zeker bij bedrijven, dus als ik niet bij onderwijs kom, maar bij bedrijven of zo, dan zeg ik van, hey, je hoeft de AI echt nog niet altijd te gebruiken om te helpen produceren. Maar als je iets belangrijks maakt, ga het in ieder geval laten controleren en feedback laten geven door die AI. Nou, dat is volgens mij wat je hier heel duidelijk ziet.
Stap 1.
Volgens mij enorme meerwaarde, want we kunnen gewoon denk ik heel veel van die fouten voorkomen. Tweede wat ik wil vertellen is, of waarom ik dit vertel, is ik denk dat heel veel van onze luisteraars nog gewoon met de normale chatbots praten. Maar er gaat een moment komen, en ik denk dat zal ongeveer volgend jaar komen, dat ook de mensen met gratis accounts, dat die ook naar een agentic AI gaan. En dat werkt op een hele andere manier dan de chatbot. En ik denk dat echt heel veel mensen dat nog niet weten of snappen. En ook wat dat allemaal voor dingen unlocked. Dus wat voor use cases je dan allemaal krijgt. En ik heb ik heb nog een idee voor dat ik eigenlijk alle examens die op examenblad staan, dat ik die allemaal in een database wil gaan krijgen, waardoor je dus betere examens kan gaan maken.
Ja, nieuwe oefenvragen.
Nieuwe oefenen. Ja. Je kan de AI-examenhulp die ik heb gezet, kan je maken. Maar je kan bijvoorbeeld ook theorieën maken en dergelijke op basis van alle vorige examens. Dus en dat, als ik dat zelf moet doen, dan zou het me meer dan een jaar kosten, denk ik. Maar als ik die AI-agents daarvoor inzet, dan gaat het allemaal lukken. Derde, waarom ik dit wilde bespreken, en ik weet dat we eigenlijk best wel over de tijd zitten, maar ik vind het wel een interessante, Marcel. Want ik denk dat sommige mensen zich afvragen op dit moment, mag je die toets wel in ChatGPT zetten? Want gaat dat dan niet lekken of iets dergelijks? Als jij een eindexamen hebt gemaakt, Duits, HAVO 2016.
Voordat het uit is, bedoel je?
Voordat het uit is.
Ja. Topgeheim. Kluizen.
Ja, zeg maar, zou jij dat in ChatGPT durven te zetten?
Nee.
Nee?
Nee, niet een nee, als ik, nee. Bij, als ik bij het CITO of zo zou werken, zo'n toets zou maken, dan denk ik dat het echt in een kluis ligt.
Ik ben dan heel benieuwd, Marcel, waarom jij hier nee op zegt.
Nou, omdat ik me verplaats in bij zo'n organisatie werk. Ik denk dat daar zo'n beetje de doodstraf op staat.
Dus ja, maar dat is zeer onterecht, denk ik.
Oh ja, maar dat is wat anders. Of het veilig zou zijn in de praktijk.
Gaat het mij om. Okay. Zou jij het inzetten van, heeft het in de praktijk, is het dan gevaarlijk of wij het in ChatGPT zetten?
Nee, het komt dan versleuteld op een server in Amerika.
Ja.
En het wordt wel of niet gebruikt voor een volgende trainingsronde, maar dan is het examen al lang en breed geweest.
Ja, zou je ook nog kunnen uitzetten natuurlijk, precies, als je het juist vinkje uitzet. Maar dit is toch volledig veilig, voor de duidelijkheid.
De praktijk.
In de praktijk, natuurlijk. Ja. En daar gaat het natuurlijk toch om, of niet?
Nou, ik denk niet dat de mensen die de examens maken daar zo in staan.
Ik denk dat de kluis bij CITO eerder wordt overvallen dan dat ChatGPT wordt gehackt en dat ik op de een of andere manier die dat examen kan verkrijgen als leerling.
Stelling van de week. En we gaan door.
Oké. Okay.
We hebben namelijk nog een best practice van de week. En dan hebben we nog een hoofdonderwerp, Tom. En we zitten al op 27 minuten, zie ik. Dus we gaan ervoor. Hey, een mooi bruggetje van zojuist, want jij noemde al even examentrainer. We hebben natuurlijk op AI voor leerlingen een hele hoop tooltjes staan. Dat gaat intussen veel verder dan een simpele chatbot. En we hebben iemand in onze webinarserie. We hebben een platform met de Huddle, gebruiken we daarvoor. En daar wordt van alles gedeeld en daar worden vragen gesteld. En Mike Baats, dat is een biologiedocent op het Gres College, die liet ons weten dat onze podcast en webinarserie hem aan het vibe-code hebben gezet. Dat is zo'n docent die vanzelf aangaat, zeg maar. Het resultaat is biologie met Buffy. Oftewel bio-buffy.forsale.app. Het is een online leeromgeving voor 1 VMBO, T en HAVO. Per hoofdvak vinden leerlingen er de uitlegvideo's van Biologie met Joost. Wat jij hebt wel eens gezegd, Math is Menno, maar Biologie met Joost is ook zo'n YouTube-kanaal. Hè? Mm-hmm. Ze hebben oefenmateriaal uit die content van het VO. En een chatbot die in vlotte straattaal. Wat stond er ook weer op de site?
Ja. Ik heb net even mee gepraat. En toen zei hij ook van, hey baas, wat leuk dat je er bent. Lekker vlot.
Yo, broer. Ja. Vragen beantwoord en directe feedback geeft. En Mike benadrukt dat Buffy zijn rol als docent niet overneemt. Hij is bedoeld als oefenmaatje voor erbij. 24/7 beschikbaar, ook om 4 uur 's nachts. Bij examens wel relevant, denk ik. Hij sluit zijn bericht af met een prikkelende vraag aan ons, Tom. Is een docent die niet AI geletterd is over 5 jaar nog relevant voor zijn leerlingen? En die gaan we nu niet beantwoorden. Wel een prikkelende vraag die een keertje terug gaat komen. Wij wilden eventjes Mike hier in het zonnetje zetten als best practice van de week. Want hij heeft het formatje van Tom open en eerlijk gejat, omdat het gewoon goed werkt. Mm-hmm. En hij heeft het gewoon zelfstandig nagebouwd op basis van de input die hij van ons heeft gekregen. Hij is helemaal losgegaan en ik denk, nu hebben leerlingen gewoon voor het vak biologie ook zo'n gave omgeving. Dus.
Ja, dat is toch geweldig. Chapeau. Echt complimenten aan Mike. Ook gaaf dat hij dit deelt. Wij moeten nog even vragen of hij ook op AIvoorLeerlingen.nl wil komen natuurlijk met deze site. Want we willen dit ook weer groter delen met iedereen in Nederland eigenlijk. Ja, gewoon heel gaaf. En hij gebruikt mijn opzet, maar dan weer voor een nieuw vak waar hij heel veel mensen mee kan helpen. Het is echt super. Dus ja, complimenten.
Biologie met Buffy.
Dan gaan we naar het hoofdthema. Vind je, maar voordat we dat doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like.
Bijna 4000 volgers.
Hoppa, lekker. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je AIvoordocenten.nl. Boektip! De boekentip! De boekentip!
Ja, een boekentip. Een bijzonder boek. Een feest om te lezen. Zo omschrijven hoogleraar kunstmatige intelligentie Erik Postma en filosoof Govert Deriks het Ai van Columbus van Hans Hoornstra. Dit is geen boek over trucs of tools, maar een praktisch handboek en filosofische gids over AI en onderwijs. Met krachtige modellen, leuke anekdotes en herkenbare voorbeelden krijg je grip op een ontwikkeling die leren, lesgeven en beoordelen blijvend verandert. Met prachtige full-color illustraties neemt Hoornstra je mee in drie inspirerende delen. De filosoof, de modelmaker en de praktijkman. Voor onderwijsprofessionals die niet alleen willen bijblijven, maar voorop willen lopen. 5 sterren op managementboek.nl. En lovende recensies door de VO-raad. Bestel het AI van Columbus vandaag nog via digitaleintelligentie.nl.
Marcel, wij moeten het hebben over cognitive offloading.
Het uitbesteden
van je denkwerk. Ik ga hem even introduceren. Stel je voor. Je geeft je studenten de opdracht om een opstel te schrijven over een lastig thema. De helft pakt direct ChatGPT erbij, de andere helft begint blanco. Wat je dan terugkrijgt? De output van de AI-groep ziet er waarschijnlijk strakker en netter uit. Maar wat er ondertussen in hun hoofd gebeurt, dat weten we niet. Hier zie je onder andere het verschil tussen leren en presteren, waar onder andere David Mai laatst nog een blog over heeft geschreven. Dit hoofdthema gaat over cognitive offloading, zoals Marcel al zei, het uitbesteden van het denken aan externe hulpmiddelen, bijvoorbeeld AI. Het is verleidelijk om cognitive offloading meteen in een hoek te zetten van zorgelijke ontwikkeling, terwijl het in de basis iets is wat we al eeuwen doen en wat vaak juist heel zinvol is. Een schema tekenen, aantekeningen maken, sommen uitschrijven, een calculator gebruiken, zodra je weet wat je aan het uitrekenen bent. Het werkgeheugen heeft een beperkte capaciteit en alles wat je extern parkeert maakt ruimte vrij voor diepere verwerking. Het cognitief wetenschappelijk werk van Risco en Gilbert laat al sinds 2016 zien dat dit een adaptieve menselijke strategie is die prestaties op complexe taken verbetert. De interessante vraag is wat er gebeurt zodra AI verder gaat dan dat en dus het denken gaat overnemen. De Nederlandse onderwijspsycholoog Paul Kirschner publiceerde begin dit jaar een veelbesproken stuk waarin hij dat onderscheid scherp maakt. Offloading ondersteunt denken. Outsourcing vervangt het. Onderzoeken beginnen zich op te stapelen die suggereren dat onbegeleid gebruik van AI samenhangt met minder denkwerk en lagere kennisretentie. Een gerandomiseerd Stanford-studie vond bijvoorbeeld dat studenten die ChatGPT gebruiken als studiehulp 6 weken later significant slechter scoorden op een geheugentest dan studenten die traditioneel hadden gestudeerd. Een grote enquête van Microsoft en Carnegie Mellon onder ruim 300 kenniswerkers die bovendien zien hoe meer mensen op AI vertrouwen, hoe minder kritisch ze de output bevragen. Met die kennis ligt de vraag op tafel die elke docent zichzelf stelt. Hoe ontwerp je werk zodat AI de delen ontlast die studenten al beheersen, zonder het denken over te nemen dat ze juist nog aan het ontwikkelen zijn?
Doe maar eens even een vraag.
Alsjeblieft.
Dat is de question Their questions, zou ik bijna zeggen.
Denk ook. Nou, ik vind het heel mooi dat... Want wij zeiden van, hey, we moeten een keertje er genuanceerd over ingaan op cognitive offloading. Want heel veel mensen die denken meteen van, oh, dat is slecht, want dan besteden ze dus het denken uit. Maar in deze intro hoorde je ook al van, hey, op sommige momenten is dat juist iets heel positiefs.
Want Risco en Gilbert?
Gilbert, 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 wat jij wil, Marcel.
Ja, dat is wel mooi, want cognitive offloading is iets wat je heel veel hoort in de literatuur rondom AI. Mm-hmm. En ook in gesprekken rondom AI. En daar krijgt het de connotatie, de bijbetekenis van negatief.
Altijd.
Slecht.
Ja.
Terwijl cognitive offloading een begrip is wat al veel langer bestaat en eigenlijk een hele slimme strategie is.
Op sommige momenten.
Ja, dus een slimme, dus per definitie een slimme strategie op het moment dat je hem bewust inzet. Dus okay. Jij wil iets doen, je bent professional of je bent aan het leren en jij wil je denkvermogen aanzetten. Mm-hmm. En dan moet je sommige dingen even uit je hoofd halen. Want je kan niet alles tegelijk in je hoofd doen. Mm-hmm. En daar hebben we onder andere het schrift bijvoorbeeld voor bedacht. En allerlei andere tooltjes. En AI is een heel speciaal tool wat op een veel fundamentelere manier in kan grijpen op dat proces. En ik denk dat hem daar zeg maar... Dat hij daar zijn nuance krijgt of verliest, afhankelijk van hoe je dat bekijkt om. Ja. Dus de gewone, ik heb een tool en ik besteed hier even mijn denken uit op dit onderdeeltje, want daar hoef ik zelf niet over na te denken. Fijn als dat tooltje dat even doet, nu kan ik, bij AI kan alles van je overnemen. Mm-hmm. En daar zit zeg maar de crux, denk ik.
Ja.
Het kan niet alleen als een rekenmachine even voor je rekenen, maar het kan het volledige werk uit handen nemen, toch?
Precies, precies. En dus zegt die Kirschner, er is zoiets als offloading en outsourcing.
Ja, dat is wel mooi, want offloading wordt vaak toch gedefinieerd als het uitbesteden, terwijl outsourcing ook een soort van uitbesteden is. Dus daar zit denk ik dan even mm-hmm. een soort nieuwe splitsing in mm-hmm. het denken. En dan zou je kunnen zeggen, offloading is een soort van de tussenstappen extern opslaan, hè, zodat je werkgeheugen vrijkomt en jij zelf blijft nadenken, terwijl outsourcing het denken zelf overdraagt. En dus de redenering, de structuur, de keuzes enzovoorts. En ik weet, als Barend luistert, die vindt dat denken sowieso niet uitbesteed kan worden, want AI kan niet denken. Ben ik niet met hem eens, maar andere discussie. Ja, anders wordt het een woordspel. Ik denk dat mensen nu wel een beetje gevoel hebben voor het verschil daarin. Ja. Ben jij nog in de regie, ben jij aan het nadenken en geef je bewust een tool eventjes een subtaakje? Of geef je de tool de hoofdtaak en ga jij zitten wachten met een leeg hoofd? Dat is voor, en het gevolg. En volgens mij is dat... cruciaal, wat doe je dan vervolgens als dat terugkomt?
Ja, nou en volgens mij als we naar het onderwijs kijken, als wij het dezelfde opdrachten en toetsen en dergelijke hebben zoals we ze pre-AI hadden, dan gaan heel veel leerlingen en studenten aan offloading doen.
Zeker. Ja, er is best wel wat onderzoek gedaan naar hoe kritisch ben je op de output en in de kiezen-app, om die maar even bij te slepen, gaat het niet alleen om de output kritisch, maar de K van kiezen. Waarvoor zet je AI in? Wees mm-hmm. dus bewust welke taak heeft welke subtaken en waarvoor zet je dan AI met welke rol in? Die nuance zit eigenlijk al in dat framework van kies en in die app. Dat, als je dat niet gebruikt en die AI-vaardigheid niet aan leerlingen studenten geeft, gaat gewoon de hele sodemieter in AI. Zonder bewuste strategie.
Ja.
Dus jij moet een verslag opleveren en je zet gewoon die opdracht in ChatGPT en zegt, kijk eens, dit moet ik doen. Besteed maar lekker uit. En we weten dat, zeg maar, dat aan de voorkant is cruciaal volgens mij. Bewustzijn over wat ga ik dan uitbesteden en welke rol geef ik AI. Is het volledig overnemen of is het mij helpen? En die output kritisch bekijken, daarvan is bekend hoe interessant vind ik. Hoe lager opgeleid je bent, hoe minder kritisch je bent op de output van AI. Daar is allerlei onderzoek naar gedaan.
Okay.
Dus hoog opgeleid zijn betekent dat je een soort buffertje hebt gekregen om wel kritisch te blijven.
Ja.
Op zich wel logisch, want ik heb zelf een WO-opleiding gedaan en het enige wat ik daar geleerd heb is alles kritisch benaderen.
Ja.
En AI heeft de neiging om het tegenovergestelde te doen. Die is het met je eens en daardoor ga je minder kritisch denken.
Mm-hmm.
We hebben al eens vaker gezegd, kritisch denken wordt zo'n cruciale vaardigheid in het AI-tijdperk. En je ziet dat dus ook in onderzoek verschijnen. En dat vind ik wel een beangstigende conclusie als we niks doen aan die AI-vaardigheid in ieder geval.
Zeker voor de laaggeletterden bedoel je dan?
Ja, nou überhaupt, want hooggeletterden moeten ook hooggeletterd worden.
Ja.
Er komt ook een generatie aan die dat misschien niet meer meemaakt, zeg maar.
Ja, want je ziet ze natuurlijk al minder lezen.
Ja, dus hoe hoger jij het vertrouwen hebt in de AI, hoe lager geletterd jij bent, hoe meer jij uitbesteedt en hoe minder kritisch jij bent op die output.
Ja.
En een andere, Tom, is op het moment dat jij, dat vond ik wel interessant, op het moment dat jij zelf eerst nadenkt, eigenlijk de K,
ja,
blijkt uit onderzoek dat het veel minder effect heeft, een negatief effect heeft. Dus het outsourcing wordt dan minder. Je mm-hmm. gaat meer offloaden dat wat nodig is.
Dus als jij je de grote taak eerst gaat bedenken van, hey, wat moet hier allemaal voor gebeuren? Dus zeg, als we dat doen,
juist,
en dan zetten we AI op een slimme manier in, dan wordt de offloading, zeg maar, minder.
Ja, dus op het moment, jij wil eigenlijk dus regie houden. Zo vertaal ik even die onderzoeken die daarover verschenen zijn.
Ja.
En jij moet zelf wel in de regie blijven.
Oké. Okay.
En dus actief nadenken over wat je wel niet uitbesteedt. En op het moment dat jij niet in regie bent, dan verdwijnt eigenlijk het leren, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Als je wel in regie bent, kun je dus heel veel aan AI overlaten. Dat is niet het probleem. Sterker nog, soms is dat een hele slimme strategie. Word je er slimmer van, omdat je gewoon meer ruimte hebt om diep na te denken.
Ja.
Dat blijkt ook keihard uit het onderzoek.
Ja.
Dus het is niet, je moet niks aan AI uitbesteden, maar je moet eerst nadenken over wat wil je uitbesteden. En waar ga ik over en waar gaat de AI over?
Oké, okay, maar dan ga ik even naar de praktijk. Hè? Daar hou ik van. Ik heb studenten die aan het afstuderen zijn. Die moeten een scriptie schrijven, bijvoorbeeld. Nou, die gaan echt niet nadenken over, oeh, moet ik dit wel gaan doen, want anders leer ik daar minder over. Die studenten, die gaan gewoon ChatGPT erbij pakken. Laten we eerlijk zijn. Dus volgens mij, dat wat wij net zeggen, daar moet je over nadenken. Ik denk dat wij heel erg moeten gaan nadenken als docenten. Hoe zetten wij de opdrachten neer, want ik weet hoe leerlingen en studenten hierover denken. Die gaan denken, joh, als ik het kan uitbesteden en eerder kan gamen, dan doe ik dat.
Ja, en overigens doen docenten dat natuurlijk ook. Daar geldt hetzelfde voor. Dus ik geef vaak een demo van Bruggetje, omdat het anders lijkt alsof leerlingen lui zijn.
Ja.
Mensen zijn lui.
Ja, ja,
dat is
ja,
ook een gezonde overlevingsstrategie.
Uh-huh.
Leren doet pijn en energie besparen is slim, zeg maar. Mm-hmm. Zo, hè?
Mm-hmm.
Ik geef vaak een demo en dan zeg ik dan heel expliciet bij, dat zou ik nooit zelf doen. Maar dan laat ik zien wat agentic AI kan. En dan zeg ik, maak hier heb je een lesvoorbereiding. Maak daar een andere les van, een vervolgles hierover. En ik wil de PowerPoint hebben en ik wil een Excelletje hebben.
Ja.
Dat ding gaat een kwartiertje raten. En dan zeg ik, moet je kijken hoe mooi.
Ja.
Dat is echt outsourcing. Want ik heb helemaal geen regie gehad meer over de inhoud.
Mm-hmm.
Op het moment dat ik denk, wacht even, ik wil die les hebben. En die inhoud moet erin. En help mij eens even met brainstormen. Want kan er misschien een leukere methodiek uitkomen of een leuker lesvormpje. Op het moment dat we dat hebben gedaan, als ik dan zeg, maak even een goede PowerPoint. En die bekijk ik nog even kritisch. Heb ik volgens mij heel goed geoutsourced. Niet geoutsourced, maar geoffload, moet ik dan zeggen. Want ik laat AI iets doen waar ik niet slimmer van word. Sterker nog, als die PowerPoint aan het maken is, kan ik dieper nadenken over de les en hoe ik het ga aanpakken. Ik denk dat de gemiddelde docent, als die vaak met AI werkt, de gemiddelde mens, zeg maar, ook de neiging krijgt om steeds korter te prompten, omdat die AI het wel doet.
Ja.
En dan ziet het er mooi uit, dan word je minder kritisch op de output en dan kom je in die cirkel van outsourcing terecht, zeg maar. Nu op jouw vraag terugkomend, want ik verdedigde even indirect de leerlingen door te zeggen dat docenten niet anders zijn, denk ik. Het zijn gewoon mensen. In je onderwijsontwerp moet je expliciet aandacht voor gaan hebben. Ik moet nog één keer kiezen en dan stop ik daarover, maar dat hele framework is natuurlijk daarvoor bedoeld. Bewust nagaan, voordat je begint met werken, welke taak heb ik? Welke subtaken zitten daarin? Welke volgorde ga ik dan de dingen doen? Wat is de bedoeling? Moet ik eerst dit doen dan dat? En dan pas denken, wat ga ik uitbesteden en wat niet? En in welke rol zet ik AI? Is dat in samenspraak met mij of is dat volledig bij AI gelegd? Als je dat niet in je ontwerp opneemt, gebeurt precies wat jij zegt.
Ja.
Ben ik van overtuigd?
Ik ook, ben ik volledig van overtuigd.
Inclusief huiswerk. Dus de kunst is, denk ik, als ik hier zo nog eens een keer hardop over nadenk met jou, om dat voorste stukje cruciaal en belangrijk te maken. Het gesprek over wat moet jij doen en hoe ga jij dat aanpakken. Achteraf denk ik, als je dat vooraf goed doet, dat het kritisch bekijken van de output dan ook veel makkelijker wordt, want je weet wat je wil. Als jij heel bewust bent van dit is de opdracht, dit wil ik, dit is mijn bijdrage, dit ga ik uitbesteden, dit ga ik aan AI geven, dat mag die van mij doen. Dan wil jij ook op het eind, denk ik, iets makkelijker weten wat heeft dat ding geproduceerd.
Ga ik hem even concreet proberen te
hoppa
maken. Onze studenten werken soms met een plan van aanpak, wat ze vooraf moeten schrijven en dan als dat goedgekeurd, als ze een go krijgen, dan mogen ze uit gaan voeren. Is dat eigenlijk wat je zegt? Wordt dat dan veel belangrijker? En die uitvoering, die gaat AI dan wel voor je doen?
Ja, nou, dat klinkt mij iets te kort op de bocht. De uitvoering gaat de AI dan wel doen. Delen daarvan zal AI dan waarschijnlijk gaan doen. Mm-hmm. Of ondersteunt de AI dan de student of leerling. Op het moment dat de plan van aanpak echt door de student wordt gemaakt, of door de, dan zou ik zeggen ja. Het klonk een beetje in de praktijk, oh, dan laat ik een plan van aanpak door het ChatGPT maken.
Nou, dat is de volgende vraag natuurlijk.
Dan zit je in een cirkel redenering.
Want wij zeggen van, hey, dus het begin erover nadenken is heel belangrijk dat je dat zelf doet. Maar wat let de student om dat niet ook uit te besteden? Precies.
Dus misschien moeten we wel concluderen, en we moeten dadelijk ook stoppen. En we zijn hier echt nog niet over uitgepraat. Mm-hmm. Dat het begin van het onderwijs in contact intensief moet. En cruciaal is dat het ook face-to-face gebeurt.
Ja.
En dat er ook een soort opleidingscomponenten in zit, zodat dat ook gewoon eigenheid wordt. Want je moet ook studenten opleiden voor een beroep. Of je moet leerlingen loslaten naar een vervolgopleiding, waarin ze veel zelfstandiger moeten leren werken. Dus die competentie om een opdracht uit te pellen en de regie te pakken en een strategie te bekijken hoe je dat gaat aanpakken, die wordt veel belangrijker. En ik denk dat die vroeger een beetje automatisch ging, want je moest het allemaal zelf doen. Dus als je halverwege was en je weet niet meer wat je doet, dan moet je wel terug. Nu kun je gewoon zeggen, hier, los hem maar op. En dan heb je opeens ook het eindproduct, maar ben je helemaal niet meer bezig geweest met wat was dat eigenlijk dan, al die stapjes.
Ja.
Ik denk dat dat het belangrijkste wordt, ja.
Ja, mooi. Dus als je vanuit het onderwijs wil kijken naar leren en dus niet alleen maar naar presteren, dan zeg jij van, hey, we moeten echt goed gaan nadenken over het ontwerp, want als het aan de leerlingen en de studenten ligt, dan zullen we vrij snel offloading gaan zien.
Juist. Outsourcing.
Outsourcing gaan zien, precies. Dus wij moeten als docenten moeten we daar een goed onderwijs en toetsontwerp voor bedenken. En jij zegt ook zeker dat beginstuk om na te denken over, hey, wat moeten we hier allemaal voor doen? Wat zijn de kaders en al dat soort dingen? Dat wordt heel belangrijk.
Ik denk van wel. En ik denk, formatief handelen bijvoorbeeld, is dat ook al zo. Dat is niet voor niks zo, hè? Dat je bewust wordt van wat wil ik hier leren en hoe ga ik dat aanpakken. En feedback, feed-up, feed-forward, al die onderwijssystematiek hoort hier natuurlijk bij. En dat is gelukkig maar zo, want dan is het een coherent verhaal.
Ja.
Alleen het tool AI is zo krachtig dat hij nu invasief is eigenlijk op al die processen. Dus moet je die misschien even parkeren in het begin. Of op zijn minst heel bewust leren inzetten. En ik dacht van ja, maar ik ben ook iemand die, hè, wij roepen dat vaak. Het eerste wat ik doe is naar AI gaan en samen brainstormen.
Mm-hmm.
Maar toen dacht ik, nou, volgens mij is dat eigenlijk ook weer niet zo. Want ik heb daarvoor namelijk al zitten nadenken over wat ik wil. Dus ik ga eigenlijk zelden naar AI toe en zeg, ik weet niet wat ik wil, zullen we samen even over nadenken. Ik heb stiekem op de wc of in de douche al nagedacht daarover. Ik formuleer mijn eigen opdracht en leerdoelen, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat ik een opdracht krijg van iemand, heb ik denk ik iets meer die neiging, ook als professional. Je moet even het onze oer controleren. Oké, beste Claude. Ik krijg net te horen dat ik dan moet bijspreken.
Ja, 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 ja.
Terwijl als die opdrachtgever naar mij toe gaat en zegt, zullen we even samen kijken wat dat precies is en wat moet jij echt zelf doen? Want we willen wel. Dus ik moet mezelf daar ook doorheen dwingen, denk ik, als ik een opdracht krijg. Ik merk bij mezelf, als ik mezelf een opdracht geef, dat ik eigenlijk al over nagedacht heb. En dan wordt het een beetje blind, als het ware. Dan ga je niet meer bewust van dat je dat stiekem doet of zo. Beetje vaag einde. Jouw samenvatting was eigenlijk een concreter einde.
Ik wil nog één ding zeggen voordat we afsluiten. Want wat ik in de praktijk zie is dat die AI veel krachtiger aan het worden is. Echt in een heel rap tempo. Dus ik heb het gevoel dat we ook steeds meer kunnen outsourcen. En dat maakt het natuurlijk best wel gevaarlijk.
Zeker.
Ja, dat betekent dat we meer gaan outsourcen. En we zeggen eigenlijk voor het leren, dus niet het presteren, maar het leren, moeten we oppassen dat we niet te veel gaan outsourcen.
Juist. Ja, dus het zit hem volgens mij echt aan de voorkant en aan de achterkant, waarbij de sleutel aan de voorkant zit. Als je daar zeg maar ruimte en tijd creëert om na te denken over wat jouw rol is, dan wordt denk ik het controleren van de output ook vanzelfsprekender. Het is namelijk dan echt ook nog steeds jouw werk, zou ik maar zeggen.
Ja,
en jouw leerproces.
Authenticiteit komt dan weer terug.
Wow, dus aan de slag met onderwijsontwerp. Niet bang zijn?
Gewoon doen.
Welkom bij het AI.
Ai, in het onderwijs.
De toekomst, we zijn voorbereid.
Ai.